Hallo lieve mensen, mijn naam is Ruben Monkau en je luistert naar een nieuwe podcastshow van RBM Media. RBM Media is een platform waar ik bijzondere en inspirerende personen interview. Vandaag zit ik met Alida Vreden Cyrus. Alida is ondernemer. Ze heeft een bedrijf, namelijk Cyrus Care. En wat zij doet is het trainen van verpleegkundigen van ziekenhuizen en revalidatiecentra door heel het land. En dat is niet geheel toevallig. Zij studeerde aan de HBO verpleegkunde, stond zelf aan het bed, gaf leiding in ziekenhuizen, studeerde sociologie en was ook docent verpleegkunde. Ik heb Alida leren kennen tijdens een netwerkbijeenkomst en ik was wel onder de indruk van haar carrière. Dus ik dacht, ik nodig haar uit voor een gesprek om haar en haar bedrijf beter te leren kennen. Hallo Alida, welkom bij de podcast.
Hallo Ruben, dankjewel voor de mooie introductie en voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. Nou, superleuk dat je meedoet met de podcast. We leven in een hele aparte tijd, hè, met corona, Alida. Volg je het nieuws een beetje?
Ja, alleen maar. Ik blijf erover lezen. In de zorg noemen we het COVID-19.
Ja.
Dus dat is ook de officiële benaming van het virus. In het dagelijks leven noemt iedereen het corona. Maar dat komt omdat je wilt voorkomen dat je voornamen van mensen gebruikt, zeg maar. Dus als ik COVID-19 zeg, dan is het niet om interessant te doen, maar puur omdat ik dat gewend ben vanuit mijn functie.
Vanuit jouw functie.
Ja.
Dat is dan helder. Nou, jij bent een professional in de verpleegkunde. En net als iedereen merk je dat de zorgsector heel hard wordt geraakt, hè, door COVID-19. Nou, er zijn veel mensen die zorg nodig hebben, hè, medicijnen, behandeling, et cetera. Maar die moeten wachten omdat ze geen C-patiënt zijn, om het zo maar te zeggen. Je zit echt ook midden in die wereld. Zie je dat ook echt om je heen gebeuren, Alida?
Ja, ik sta niet aan het bed meer. Maar ik heb dus de verpleegkundigen die ik begeleid, die vertellen over hun ervaringen met COVID-19. En die verhalen zijn behoorlijk intens.
Ja.
Dus er zijn ook echt verpleegkundigen die hebben meegemaakt dat mensen zijn komen te overlijden. Of gewoon heel fit binnenkwamen. En ook gewoon gezonde, jonge mensen. En dan in een hele korte tijd dan, dat ze achteruit zijn gegaan en ook uiteindelijk zijn overleden.
Yeah.
En dan die verhalen zijn best indringend. En nou ben ik wel wat gewend, omdat ik zelf ook aan het bed heb gestaan. Maar dit is natuurlijk wel een hele uitzonderlijke situatie die we met z'n allen nog nooit eerder zo hebben meegemaakt. Dus ik vind het behoorlijk heftig als ik de verhalen hoor. Ook wat het met de verpleegkundigen doet.
Ja, dat is heel heftig en zoiets nog nooit gebeurd in het verleden. En het is heel bizar, hè? En wat je allemaal hoort, wat je allemaal ziet op het nieuws. En er zijn mensen die op de wachtrij of die op de wachtlijst staan, hè, omdat ze niet geen prio krijgen qua behandeling. En wat vind je daar zelf van als je daar zo over denkt, Alida?
Ja, dat is een heel lastig dilemma, want ik volg het nieuws inderdaad hè, en dan zie je van wat is erger of iemand dan komt te overlijden aan COVID-19 of dat hij moet wachten en last heeft van hartfalen en dat de kans ook aanwezig is dat hij komt te overlijden. Het is allebei verschrikkelijk. Ik zou ook niet in de schoenen willen staan van het RIVM of van beleidsmakers op dit moment of van de politiek, Mark Rutte ook niet, omdat het zijn onmenselijke beslissingen die moeten worden genomen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de verpleeghuizen, waar op een gegeven moment het besluit is genomen om de deuren te sluiten, zodat mensen hun familieleden niet meer konden opzoeken.
Mm-hmm.
En aan de ene kant vond ik dat een goede zaak, want ik denk, dan bescherm je de mensen. En aan de andere kant was het natuurlijk verschrikkelijk om te horen dat daar de meeste mensen zijn overleden. Mm-hmm. Juist in die verpleeghuizen die ze wilden beschermen en waar ze toch wel voor wilden zorg dragen. Kijk, ik denk dat het heel, in deze tijd is bijna niets eigenlijk is goed genoeg. Want niemand kan in de toekomst kijken. Als dit een half jaar geleden was verteld, dan had niemand het geloofd.
Nee.
Dus ik denk dat ik heb vooral alleen maar respect voor de mensen die daar nu de meest moeilijke beslissingen over moeten nemen. En ook al blijkt achteraf dat het niet altijd het juiste is geweest, dan denk ik, we hebben zo weinig keuze. Hè? Je weet niet zoveel anders dan wat je nu voor je krijgt.
Nee.
Dus ik ben er niet te kritisch in. Enkele keer dat ik denk van wel zorgelijk dat er zo weinig materialen naar de, vooral de wijkzorg en naar de verpleeghuizen is gegaan. En naar de zorginstellingen, de ziekenhuizen hebben eerst de prioriteit gekregen en daarna pas de andere sectoren. Ja, dat vind ik wel heel erg spijtig, want dan zie je gelijk waar de meeste aandacht naartoe gaat. En dat is dus niet naar de ouderen eigenlijk, dus dat stuk vond ik heel tegenstrijdig. Maar nogmaals respect voor alle moeilijke beslissingen die zijn genomen. Ja, weet je, niemand had dit kunnen voorzien. En zeker niet wereldwijd.
Nee,
dat is helemaal
zeker.
Bizar. Ja.
Nee, het blijft dus inderdaad paradoxaal allemaal. Maar inderdaad, respect voor al die mensen die dag en nacht in de zorg werken om die mensen te helpen. Props for that, inderdaad. Als ik naar je cv kijk, Alida, je hebt zelf 15 jaar gewerkt in de gezondheidszorg als leidinggevende en daarna als docent. Wist je al lang dat je iets in de zorg wilde doen? Dus toen je jong, klein meisje was, had je al ambitie van, joh, ik wil als ik ouder word, wil ik de zorg ingaan.
Ja, alleen maar. Mijn ouders vertelden vanaf het moment dat ik kon vertellen wat ik wilde gaan doen en wat ik wilde worden, was het, ik wil verpleegkundige worden. Vroeger was het nog verpleegster, maar tegenwoordig is het verpleegkundige, want je bent
klinkt wat
kundig,
chiquer.
Dat is het vakgebied. Klinkt ook chiquer inderdaad en er is ook veel veranderd in de afgelopen jaren. En ik had op een gegeven moment dat ik spreekbeurten gaf over het beroep en dan ging ik iedere keer weer terug naar de docent van mag ik alsjeblieft nog een keer over de gezondheidszorg praten, want ik heb nu nieuwe dingen gevonden en ik ga het nu anders vertellen. Dus ja, ik geloof dat ik echt wel 5 spreekbeurten over de gezondheidszorg heb gehouden. En ik probeer ook al een paar jaar om toch te denken van, nou, misschien is het niet helemaal mijn richting geweest. Misschien klopte de beroepentest helemaal niet. En toch kom ik iedere keer weer in de gezondheidszorg uit. Dus ik denk van, nou, weet je, dit is gewoon, het hoort gewoon bij mij, de gezondheidszorg.
Ja, dat
dus
is gewoon echt...
Nog een...
Dat is gewoon echt jouw roeping, echt jouw ding. En je had dan ook familieleden die in de gezondheidszorg werkten?
Ja, klopt. Mijn vader die werkte in de gezondheidszorg, maar meer echt in de ondersteunende dienst. Dus echt mensen ontvangen. Dus eigenlijk meer dat je zorgt van dat iedereen de weg weet, maar ook wegwijs is. En dat was een hele mooie functie.
Ja.
En daar was hij ook heel trots op. Dus ik vroeg aan hem ook altijd van, heeft hij wat informatie over het ziekenhuis? En wat heel bijzonder is, dat mijn vader van oorsprong een politieagent is. Althans, hij was in Suriname politieagent. En mijn ouders zijn, ik denk nu alweer 55 jaar geleden naar Nederland gekomen. En daarna, dan moet je toch wel zoeken van wat ga je anders doen. Want hij zei, ik wil niet meer bij de politie. Want dan kun je niet echt mensen helpen. Dat gevoel had hij dan. En vandaar dat dat eruit is gekomen. Dus het leuke is dat ik zelf ook in een ziekenhuis heb gewerkt in Breda, waar mijn vader zelf dus ook heeft gewerkt. En dat was echt, ik denk wel 30 jaar later.
Oh.
Mensen die blijven best lang werken in het ziekenhuis daar. En ze herkenden dus mijn achternaam en ze vroegen ook van, oh, volgens mij heeft je vader hier gewerkt en klopt dat ook? En dus dat was wel heel erg leuk.
Ja, heel herkenbaar. Leuk.
Ja, ja.
Ja, en ik geloof dat je zelf ook echt een mens bent, hè? Je bent wat dat betreft echt een helper van nature.
Ja, dat klopt. Ik vind het echt heel fijn om mensen te helpen, mensen met elkaar te verbinden. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ik denk ook wel dat ik dat zorgzaam ook echt van mijn moeder heb. Dus als je kan helpen, help dan een ander. Vroeger bij ons thuis was het altijd zo van, joh, als iemand aanklopte of aanbelde, van nou, kan ik even eten of kan ik hier slapen? Nou, iedereen was echt welkom. Mm-hmm. Nou moet ik zeggen dat ik daar niet heel erg in meega. Dus je kan niet hier even aanbellen en komen slapen. Maar ik probeer wel mensen echt te helpen als iemand vastloopt. Ik had laatst nog iemand aan de telefoon die zei, ja, ik wil een carrière switch maken. Hoe heb jij dat gedaan? En kun je mij adviseren? Nou, dan help ik echt heel graag. Dus ik probeer ook mensen met elkaar in contact te brengen. Zodat ze elkaar ook kunnen helpen. Dus dat vind ik leuk. Ik zeg altijd van, ik hoef niet per se heel veel geld te hebben of rijk te zijn. Want dit is voor mij gewoon mijn rijkdom. En als je dan toevallig veel geld mee verdient, dan is dat mooi meegenomen. Maar het is vooral rijkdom als je gewoon iedere dag weer op kunt staan. En blij kunt zijn met wat je mag gaan doen.
Ja, nou, dat zijn hele mooie woorden. Nou, je hebt dus leiding gegeven in de gezondheidszorg, 15 jaar lang.
Ja.
En hoe kijk je terug op deze periode? Wat is jou het meest bijgebleven? Wat waren je ervaringen als leidinggevende of als chef? Of ik weet niet hoe je functie was.
Ja, echt leidinggeven gemiddeld aan een team van 35 medewerkers. Het was ook altijd toch ook wel zorgzaam naar mensen toe. En het zijn 2 situaties die ik echt nooit van mijn leven meer zal vergeten. Dat was met medewerkers die gewoon heel weinig geld hadden. Dus ik zag dat ze heel goed functioneerden. En op een gegeven moment merkte ik dat ze achteruit gingen. Toevallig 2 medewerkers in dezelfde periode. En bij de ene bleek dat haar vriend hele grote schulden had gemaakt. Die zij gewoon niet meer kon betalen. Waardoor ze op een gegeven moment ook uit huis dreigde te worden gezet. En gewoon een beetje geen gas en licht had. En ze had gewoon een jonge dochter. En de andere medewerker was een bijna soortgelijke situatie met ook een vriend die het schuld had gemaakt. En zij moest dus voor hem in de gevangenis eigenlijk. Niet dat hij haar daar naartoe bracht, maar door de schulden die hij had gemaakt. Helaas dan in dit geval dan weer twee mannen. Mm-hmm. Maar ik kon ze helpen. Daar was ik zo blij mee. Dus wat ik probeerde in mijn beroep op dat moment is om gewoon door te luisteren naar de mensen. Voorheen was iemand bijvoorbeeld heel goed. En dan zag ik dat die persoon wat meer klachten kreeg. En in plaats van dan te dreigen met brieven of functioneersgesprekken, ging ik gewoon het gesprek aan. En het mooie daarvan vond ik dat mensen me daardoor ook in vertrouwen namen. En we hadden op dat moment ook een sociaal fonds en daar kon ik ze naar doorverwijzen. En vervolgens zijn ze dus uit die schulden gekomen. Dus dat was ook wel heel fijn. En het leuke dat, wat erbij kwam kijken, is dat ook nog dat iemand daardoor weer vol plezier aan het werk ging. En waardoor de klachten dus ook afnamen.
Mooi.
Dus ik geloof ook echt in. Mes snijdt echt aan twee kanten. Dus ik geloof echt wel in mensen helpen. En niet alleen maar voor het bedrijf, maar ook voor die persoon zelf. Dus ze zijn er beide goed uitgekomen. En in die tijd ben ik er dus ook achter gekomen dat ik goed kon coachen. Dus dat ik mensen goed kon begeleiden. En dat is eigenlijk ook wel het begin geweest van ondernemerschap.
Ja, dus daar is het eigenlijk geboren en geplant. En ja. Maar je geeft aan, je hebt leiding gegeven aan 35 man. Was dat niet af en toe best wel stressvol? Ik bedoel, 35 mensen, verschillende collega's, iedereen met andere kenmerken, persoonlijkheden. Ja. Hoe heb je dat ervaren?
Interessant. Ik vind het vooral interessant om te kijken wat beweegt mensen. En dat leer je dus heel goed als je in een leidinggevende functie zit. Ik had op een gegeven moment ook het verzuim heb ik naar 0% gekregen. Nou, dat is echt uniek. Gemiddeld in de gezondheidszorg zit je echt wel met 7% verzuim. Maar dat is puur door naar mensen te luisteren en te kijken van wat gebeurt er nu met iemand en hoe zou ik daarop aan kunnen sluiten. Maar ik denk ook dat ik niet per se een hele strenge leidinggevende ben. Dus ik paste ook niet in organisaties waar je dan heel direct moest zijn en moest dreigen en een brief moest sturen. Bij mij was het echt vooral het gesprek stond centraal. En dat lukte eigenlijk altijd wel. Dus of het nou in een ziekenhuis was, in de kinderopvang heb ik leiding gegeven. Bij een thuiszorgorganisatie. En ik had constant een team van 35 dames eigenlijk altijd. Ja. In de zorg werken heel veel dames natuurlijk. Aan de ene kant kun je denken, dat geeft misschien ook wel weer strijd. Hè? Want dat was ook wel zo, want mensen klaagden over elkaar. Mm-hmm. Maar ik vond het juist een uitdaging om te kijken van hoe breng ik mensen dan weer tot elkaar. En plus ook nog eens een keer, hoe zorg ik ervoor dat het werk wordt gedaan? Zonder dat dus het werk daaronder zou lijden.
Ja, dus verschillende ballen in de lucht gooien, maar je hebt het goed gedaan, zo te horen. En, dus je bent niet echt een heel strenge leermeester, om het zo maar te zeggen. Maar je luistert naar mensen, je probeert in te leven, et cetera, et cetera. En echt een mens, hè? Dat komt weer, dat komt weer naar voren. Hè? Alida, er is de laatste tijd, hè, de laatste jaren veel bezuinigd in de zorg. Heeft dat jouw werk complexer gemaakt?
In zekere zin wel. Dan kom ik ook wel gelijk bij het punt waarom ik uiteindelijk gestopt ben, ook als leidinggevende in de zorg, is dat ik toch wel last had van die hiërarchie in de verschillende organisaties.
Ja.
En wat ik heel moeilijk vond, is dat dan werd gezegd van maar we moeten bezuinigen. Dus ik moest op een gegeven moment in een ziekenhuis, moesten er 12 medewerkers eruit, om maar even zo te zeggen. Dus die moesten worden ontslagen en die mensen werkten al heel lang in het ziekenhuis. Dus echt al 10 jaar, 20 jaar. Die hadden vaste aanstellingen. Maar omdat er bezuinigd moest worden, moest ik dus samen met nog een andere manager het ontslag voor die mensen in gang zetten. Nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. En wat ik helemaal niet zo goed kon plaatsen daarin, is dat we bijvoorbeeld op dat moment ook 5 directeuren hadden. Die allemaal 3 ton verdienden per jaar. En dat dan werd gezegd van maar die directeur hebben we keihard nodig. Terwijl ik denk van maar de zorg aan het bed. Hè? Ik bedoel, als dat stopt, dan heb je helemaal niets.
Ja.
En natuurlijk, iedere directeur of iedere manager heeft ook zijn waarde. En je kunt ook niet altijd zonder die mensen. Maar 5 vond ik behoorlijk veel. Als je dan keuzes moet maken, denk ik van hou dan een aantal mensen aan het bed. Mm-hmm. En kijk dan of je het anders kunt inrichten. En het blijkt ook dat in de zorg echt te veel managers zijn. Dus te veel lagen zijn er aanwezig.
Ja.
En dat verschilt wel per organisatie hoor. Maar over het algemeen genomen zitten daar gewoon te veel managers en directieleden. Die bezuiniging, dat zie je ook terug. Hè? Dus jaren later worden die mensen wel weer teruggevraagd omdat er weer tekorten zijn.
Juist.
Je hebt toch mensen nodig aan het bed. Je hebt gewoon handen aan het bed nodig. Je kan wel zeggen van Maar die directeur die moet, die is belangrijk, want we hebben een nieuwbouwproject. Nou oké, dat begrijp ik, maar die handen aan het bed kun je ook niet missen.
Nee, precies.
Ik ben ervan overtuigd dat je eigenlijk ook veel meer mensen uit de zorg zelf, dus veel meer verpleegkundigen op directieniveau moet hebben. En die zitten daar nu nog niet. Die zitten te veel nog alleen maar aan het bed. En terwijl ik denk dat het gecombineerd kan worden. Maar dat gebeurt nu nog niet. Dus er wordt nog niet echt geluisterd naar verpleegkundigen of verzorgenden of helpenden. Dus die afstand is nog te groot. Het zijn vaak toch nog wel mensen in pak die dan vertellen wat er moet veranderen.
Ja, dus inderdaad dat de mensen op de werkvloer ook eigenlijk een positie moeten innemen in het management. Die gewoon echt op de werkvloer die in het veld staan. Hè? Dus dat die inderdaad ook... wie weet dat dat in de toekomst verandert. Ik hoop het wel, want ik denk dat dat gewoon een heel interessant punt is. Nou, dus je bent op een gegeven moment gestopt met leidinggeven en toen ben je gaan doseren. En was dat voor jou een logische keuze van ik ga het onderwijs in? Of moest je daar nog over nadenken van wat voor switch wil je maken?
Heel frappant. Ik had gewoon ontslag genomen. Dus ik ben weggegaan uit het ziekenhuis waar ik zat. Omdat ik dacht, die hiërarchie, dat is echt is het niet voor mij. Nee. Ik had daar 3 jaar gewerkt. Ik denk, dit gaat toch niet veranderen. En ik vind ook dat op het moment dat je ergens zit op een plek in een bedrijf en je hebt het niet meer naar je zin, dan kun je beter weggaan. Dus beter voor jezelf. Je ziet vaak dat mensen blijven hangen en wachten totdat het slechter wordt of dat ze ontslagen worden. Terwijl ik denk, ik heb genoeg ervaring, genoeg opleiding. Dus ik had ontslag genomen zonder dat ik een andere baan had. En binnen 3 dagen ben ik aangenomen bij een hogeschool. En toen dacht ik, ik vond wel bijna een sport om een hele korte tijd gewoon weer iets anders te vinden. Maar schijnbaar was mijn verhaal en mijn cv was gewoon en mijn werkervaring, was allemaal overtuigend genoeg. En ik had niet gedacht dat ik in het onderwijs zou gaan. Want ik dacht onderwijs, dat lijkt een beetje soft en je hoort veel verhalen over vervelende studenten. Mm-hmm. Wat heel erg leuk was, is dat onderwijs en leiding geven, dus echt doseren en leiding geven, lijkt heel erg op elkaar. Het enige verschil is dat als leidinggevende kon ik iemand bijvoorbeeld ontslaan, liever niet. Maar als het echt niet ging, dan had je wel echt wel gesprekken. Dus die heb ik ook wel meegemaakt.
Ja.
Ook al probeerde ik dat te voorkomen. Maar en in het onderwijs was het zo, op het moment dat iemand ook niet deed wat er werd verwacht, dan kom je toch ook wel op andere gesprekken uit. Maar ook zelfs in het onderwijs probeerde ik altijd eerst nog te luisteren en iemand bij de les te betrekken, te zorgen dat je aandacht hebt voor de persoon. Dus niet alleen maar op inhoud de les geven en verder niet.
Ja.
Gewoon op een leuke manier contact maken. Dus ik ook daar weer scoorde ik goed. Het was wel leuk om te zien. Want we werden begeleid in de beginfase in het onderwijs. En ik kreeg echt ontzettend veel complimenten dat ik dat onderdeel echt al goed beheerste. Dus echt het contact maken met studenten en vooral, maar ik denk dat vooral aan mijn ervaring als leidinggevende. Want 15 jaar leiding geven, dan leer je op een gegeven moment ook wel hoe je boven de groep kunt gaan staan zonder arrogant te worden. En dat was in een les, in een klas ook gewoon nodig. Dus ik zorgde ervoor dat ik er wel boven stond en de lesstof ook beheerste. Maar daarnaast toch wel aandacht had voor de ander. En dat was echt een hele mooie combinatie. Ik had niet verwacht dat ik onderwijs zo leuk zou vinden.
Dat is dus een verrassing.
Ik had niet verwacht. Ja, het was echt een verrassing. Ik dacht, ik kom gewoon even een jaartje kijken. En uiteindelijk heb ik daar dan ook weer 2 jaar gewerkt. Maar ook in het onderwijs weer vond ik het te hiërarchisch. Dat ik dacht, weer een plek waar anderen gaan vertellen wat je moet doen. Dus ik denk, dat is het dan ook weer niet. Dus ik reflecteer altijd wel op mezelf. Dus ik probeer altijd wel naar mezelf ook te kijken van, tuurlijk, je kan heel goed met teams omgaan, je kan goed met de studenten omgaan, maar als je vervolgens het management, als die mensen hier niet liggen, dan moet ik ook wel naar mezelf kijken. Zo eerlijk ben ik ook wel.
Ja.
Dus ik dacht, er zit misschien toch wel iets waar ik zelf niet goed tegen kan. En laat ik dan niet proberen om weer bij de volgende organisatie binnen een paar dagen aangenomen te worden, maar gewoon op een andere manier mijn carrière verder gaan insteken.
Want je hebt dus inderdaad je eigen onderneming opgericht, hè? Cyberscare. En dat wanneer had je dat opgericht? Dat was.
Ik was al met coaching actief. Cyberscare is echt pas heel recent. Dus nu 2,5 jaar bestaat Cyberscare.
2,5
jaar. Ik ben nu 2,5 jaar volledig zelfstandig. En daarvoor deed ik het ernaast. Dus ik dacht van coaching vind ik interessant. Dus heb ik heel de tijd op coaching gezeten. Maar ik merkte dat met coaching gewoon ja, weinig te verdienen viel. En de helft Nederland is coach, de andere helft wordt gecoacht. En iedereen doet het en iedereen kan het. Dus er was echt geen verdienmodel. Dus ik dacht van ja, ik moet toch iets anders gaan doen. En terwijl ik aan het nadenken was van nou, is de zorg het echt nog wel voor mij? Kwam in één keer een idee naar voren van ja, maar zorg is zeker nog wel iets voor mij. Ik moet gewoon gaan ondernemen in de zorg.
Juist.
In plaats van te proberen om met coaching een bedrijf van de grond te krijgen. Dat doet me ook denken aan een lezing waar ik lang geleden bij ben geweest. Heb ik bijgewoond van een Belg. Heet Carl van der Velde. Het was eigenlijk een event voor ondernemers die een omzet hebben van 1 miljoen tot 10 miljoen.
Ja.
Nou, dat had ik op dat moment echt nog niet. En nu heb ik ook echt geen miljoen omzet per jaar. Maar hij zei dus van ja, wat veel mensen doen, is dat ze blijven hangen in hun passie. Dus die denken van, oh wat leuk, ik kan heel goed schrijven of ik kan heel goed met mensen omgaan. En vervolgens gaan ze vanuit passie ergens mee beginnen. Maar hij zegt eigenlijk, is ondernemerschap is ook gewoon een beroep. Dus op het moment dat je merkt dat het ene onderdeel niet werkt, dan moet je iets anders bedenken.
Juist, ja, dus als aan het werk gewoon mee werken.
Ja, ja, dat was echt een gouden les. Zo van, ja, want ik was heel erg bezig van, oh, dat coachen vind ik leuk. En ik heb toch gezien in al die jaren dat ik goed met mensen kon omgaan. En ze echt ook wel op weg kon helpen. Dus ik moet gewoon gaan coachen. En hij zegt, ja, maar wil je ondernemen of wil je alleen maar je passie uitoefenen? En dat vroeg hij dan aan de hele zaal, dus niet aan mij specifiek. En toen dacht ik, ja, hij heeft gelijk. Hij heeft echt 1,5 uur gesproken. Ik heb echt ademloos naar hem zitten luisteren. En ik denk, hij heeft gewoon gelijk.
Dat was
ondernemen
dus echt
is niet hetzelfde.
Ja, dus ja. Het was echt een life bulb moment voor jou op dat moment, om dat
ja.
te horen.
Ja, ja, het was echt ongelooflijk. Want ik dacht van, oh ja, maar natuurlijk. Want wat je heel veel mensen ziet doen, is dat zij lang blijven hangen bij iets omdat ze het leuk vinden. En dat kan nog steeds, hè. Je kunt nog steeds zeggen van, nou, ik ben een hobbyist en ik vind het leuk om te zagen en ik blijf voor de rest van mijn leven zagen. Maar als je echt wil ondernemen, dan wil je er uiteindelijk geld mee verdienen.
Ja, ja, ja.
En dan wil je voor jezelf kunnen zorgen en dan wil je rekening kunnen betalen. En dan is het niet handig om alleen maar in passie te blijven hangen. Dus dat was een hele mooie wijze les van hem. Ik ben in die tijd ook toevallig, was ik voorzitter. Nou ja, toeval bestaat niet. Ik maak altijd een planning voor 5 jaar. Dus ik ben voorzitter geworden van een vereniging voor zelfstandig ondernemers. En dat heb ik een aantal jaar gedaan. En daar heb ik ook heel veel geleerd. En ook inderdaad veel mensen gezien die vanuit passie wilden ondernemen. En vervolgens ook met heel weinig geld dan achterbleven. En dat zie je ook, hè, dat is nu de groep toch wel veelal zelfstandigen die dan geen geld hebben. En op het moment dat er een crisis komt, ja, vallen ze gewoon in een gat. Omdat het op is of ze nooit echt hebben verdiend.
Dat
dus je
is heel jammer.
Een beetje op bijstandniveau. Ja, dat is heel verdrietig. Terwijl als ik denk, van, ja, je kunt het voorkomen door jezelf echt af te vragen, wil ik ondernemen of is het een hobby? En als het een hobby is, ja, dan moet je er gewoon een goede baan naast zoeken.
Zeker, zeker. Nou, dat is inderdaad heel, dat is een hele belangrijke punt om over na te denken. Nou goed, je hebt in elk geval CyberScare heb je opgericht. En kun je wat meer vertellen over jouw bedrijf? Welke diensten bied jij aan op de markt?
Ja, nou, CyberScare die richt zich vooral op verpleegkundigen. Dus het is echt voor verpleegkundigen die van mbo naar hbo niveau willen. En ik vind het mooi dat hier alle drie de elementen samenkomen waar ik me mee bezighoud. De ene kant is onderwijs, de andere kant is zorg. En daarnaast ondernemerschap, daar zal ik straks nog wel iets over vertellen. En in CyberScare, daar richt ik me echt op mensen die al in de zorg actief zijn, maar die het vervolgens heel lastig vinden om zichzelf verder te ontwikkelen en een stap hoger te gaan. En dat heeft ook weer met carrière te maken. Dus op het moment dat je, dat weten veel mensen niet, die niet uit de zorg komen, maar op het moment dat je mbo-verpleegkundige bent, dan doe je dezelfde taken als een hbo-verpleegkundige. Je krijgt ook nu op dit moment nog steeds hetzelfde betaald. Dus heel gek. Ook voor de hbo'ers is dat heel raar.
Heel krom. Dan, dat.
Ja, het is echt heel krom. En vorig jaar heeft de politiek geprobeerd om dat te veranderen. En er is heel veel weerstand geweest. En mensen waren boos. En kijk, als je kijkt naar de IC-verpleegkundigen bijvoorbeeld. Er zitten ook heel veel mbo'ers die IC-verpleegkundigen zijn. Er is ook niets mis mee. Want die kunnen heel goed ook gewoon op een intensive care werken. Maar wat je vaak wel ziet, is dat mensen die het heel lastig vinden om zelfstandig te leren, om dan die stap verder te zetten van mbo naar hbo, hè, die probeer ik dan daarin op weg te helpen. Nou, vorig jaar was er sprake van dat de overheid die functies wat meer gelijk zou trekken en ook qua taken dat zou aanpassen. Dus mbo's dezelfde taken of andere taken wilde geven dan de hbo'er. En dat komt er zeker nog aan. Hè. Nu is het wat vertraagd door COVID-19, maar dat gaat echt nog wel gebeuren. Nou, dat was het moment waarop ik dacht van, hey, ik kan hier nu al op inspringen. Eigenlijk voor de zekerheid. Dus stel dat er een crisis komt, dan heb ik in ieder geval een nieuwe dienst ontwikkeld.
Ja.
Nou, dat die crisis zo snel zou komen, had ik niet verwacht.
Niemand, denk ik.
Dus ik heb, nee, dat had niemand verwacht. Maar dat is echt iets wat je, tenminste, dat heb ik heel lang geleden van huis uit al geleerd. Hè. Je moet voor de zekerheid, moet je gewoon al voorbereid zijn. En dus ik had me al helemaal verdiept in van dit ga ik ontwikkelen. Ik heb een cursus didactische vaardigheden gevolgd. Die moet je volgen op het moment dat je les wilt geven aan een hogeschool. En waar ik altijd naar probeer te kijken is van, hey, ik kom iemand er niet voor niets tegen. Dus er is vast een reden waarom ik iemand tegenkom. Soms lukt het me niet om te bedenken waarom, maar meestal wel.
Yes.
Ik merkte dat de docent die les gaf, didactische vaardigheden, hè, dus echt zo'n les waarbij je leert, ook nog meer leert van hoe kun je beter een student begeleiden. Ik dacht van, nou, volgens mij ontmoet ik haar met nog een andere reden. Dus we hebben gegevens uitgewisseld en zij heeft dus mijn training geschreven ook. Meerdere trainingen, dus we zijn nu weer verder aan het schrijven. Althans, zij schrijft en ik vertel wat ik graag wil. Ik betaal haar voor die training en zij ontwikkelt het. Nou, ik heb een arts die heeft een app ontwikkeld, zodat de verpleegkundigen makkelijker de lesstof kunnen doornemen. Okay. En daarnaast heb ik een website apart laten bouwen voor Cyrus Care. Dus wat ik probeer is ook gewoon de dingen die ik goed kan, die doe ik zelf. En andere onderdelen waarvan ik denk van, nou, daar ben ik misschien te langzaam in. Of dat kan iemand anders misschien toch net iets beter, dan schakel ik mensen in.
Ja, dat is de kracht van uitbesteden.
Ja, dat is echt de kracht van uitbesteden en een stuk investeren. Want ja, dat kost natuurlijk wel geld. Maar daardoor weet je wel dat je vaart erin houdt en door kunt gaan met andere bestaande projecten.
Klopt, hè? Dat je je kunt richten op je core business en jouw kernactiviteiten, wat dat betreft.
Ja.
En Cyrus Care die bestaat nu 2,5 jaar. Hoe gaat het met je bedrijf so far?
Ja, hartstikke goed. Het gaat echt ontzettend goed. Ik had het ook niet verwacht, want het is natuurlijk een hele stap als je van loondienst ineens dan toch volledig een eigen bedrijf opricht. Het gaat
absoluut. Ja.
Ja, ik werk nu met een virtual assistant sinds een aantal maanden, omdat het gewoon echt te veel is om het allemaal zelf te doen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat dat wel even wennen is, omdat je dan niet alles meer zelf in de hand kunt houden. Je moet ook wel een beetje loslaten en leren vertrouwen erop dat iemand het goed doet. En het doet zoals jij het in gedachten had, zeg maar. Dus ja, mensen die weten me te vinden, die melden zich aan. Dus ik begeleid nu, nou, ik denk ongeveer 100 verpleegkundigen in totaal. Dus in feite moet ik gaan uitbreiden en ook iemand aannemen die gewoon op de inhoud zou kunnen ondersteunen.
Ja.
Dat is trouwens wel leuk. Onze oudste dochter die is ook verpleegkunde gaan studeren. En zij helpt mij af en toe wel mee, dus dat is wel heel fijn.
Super.
Dat is echt een stuk ondersteuning biedt zij dan. Maar ja, je merkt ook wel dat het echt, als je eenmaal groeit, dan kost het gewoon tijd om te denken welke richting moet ik nu inslaan en wie kan ik hierbij betrekken. Mm-hmm. En dan merk ik wel dat mensen in de zorg die echt actief in de zorg zijn, dat die groep heel klein is. Er zijn maar weinig mensen die me echt op zorgvlak kunnen ondersteunen. Dus dat is gewoon soms een zoektocht. En je moet ook vertrouwen hebben natuurlijk.
Zeker.
Dus dat... Ja, maar het gaat echt heel goed. Ja.
Nou, dat klinkt heel positief. En wat zijn de toekomstdoelen van Cyrus Care?
Ja, toch echt een onderwijsinstituut opzetten op hele korte termijn. Dus diezelfde docent die voor mij de trainingen schrijft, ben ik mee in gesprek om echt gewoon in plaats van modules, maar ook gewoon een volledige opleiding op te zetten. Die gesprekken hebben we een aantal maanden geleden ook al gevoerd, omdat ik er echt in geloof dat je vooruit moet kijken en dat dat gewoon heel handig is, zodat je al een plan hebt, hè, een plan B. Dus het wordt echt gewoon een instituut waar mensen dus de lessen kunnen volgen.
Ja.
Ik zie nu ook dat verpleegkundigen, maar dat wordt misschien iets te technisch als je niet uit de zorg komt. Maar je hebt een groep verpleegkundigen die eigenlijk nu mijn trainingen niet kunnen volgen, omdat de opleiding daartoe voor niet toereikend is. En dat zijn de IG-verzorgenden. Dus ik ben wel aan het kijken van, nou, wat kan ik doen om die doelgroep toch ook te bedienen. Want je merkt dat die doelgroep wel carrière wil maken, maar toch wel een beetje blijft hangen in opleidingen en ja, in de werkervaring in dezelfde werkplek. Omdat ze gewoon niet weten waar ze moeten beginnen.
Ja, snap ik.
Ik kijk
ja.
heel goed naar de markt en ik kijk wat er nodig is en hoe ik de mensen daarin kan ondersteunen.
Ja, mooi. En nu we het toch over de toekomst hebben, Alida. Nou, de kwaliteit van de zorg is enorm veranderd, hè, door de jaren heen. Als je kijkt naar de zorgsector van de toekomst, wat staat ons nog te wachten, denk jij?
Nog heel veel. Nog
Heel
heel
veel.
veel. Ja,
Positief
ik
of
weet niet of het
negatief of
allemaal positief is. Nee, ik weet niet of het allemaal positief is. De overheid heeft natuurlijk nu heel veel geld uitgegeven. Ja, je kunt hierover discussiëren of dat aan de juiste branches is, of dat de vliegtuigmaatschappij veel geld moet krijgen of niet. Maar ik vraag me af hoeveel er echt nog over is voor de zorg. Wat je ziet is dat veel jongeren zorg niet altijd heel aantrekkelijk vinden, omdat toch iedereen wil snel geld verdienen, heel veel geld verdienen. En dat past bij van, oh ja, als ik ga vloggen of als ik een hele bekende muzikant word, dan heb ik in één keer heel veel geld. Nou ja, we weten allebei dat dat niet zo werkt. Maar je ziet dat de zorg niet echt interessant is. Er is de laatste jaren heel erg hard aan gewerkt om het interessanter te maken.
Ja.
Dus opleidingen hebben geprobeerd om dat imago wat omhoog te brengen. De vraag is of dat gelukt is. Je zag natuurlijk wel met heel COVID-19 dat mensen meer waardering kregen voor de zorg.
Ja.
Maar de angst is toch wel aanwezig dat dat tijdelijk is. Dus dat die waardering voor de zorg straks weer naar de achtergrond verdwijnt. En dan krijg je dat de zorg niet meer betaalbaar is. Dat is nu al zo. De zorg is niet meer betaalbaar. En dat komt omdat we allemaal ouder worden. We willen langer leven. Op het moment dat je iets mankeert, dan kan er best wel veel aan gedaan worden om je leven te verlengen. Als je bedenkt dat nog niet eens zo heel erg lang geleden mensen maar 30 werden. En daarna 40 werden. En toen 60 werden. En nou, de groep nu rond een jaar of 80 wordt. Hè, er zitten wel verschillen tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Dat de kinderen die nu geboren worden, die schijnen echt toch wel ver over de 100 te worden. Dus dat betekent dat je ook wel gewoon veel meer geld nodig hebt om dat te kunnen realiseren. Tenzij we natuurlijk anders gaan leven, gezonder leven, waardoor je dan op een natuurlijke manier ouder zou kunnen worden, wat je in bepaalde landen ook al ziet. Maar ik denk dat zorg toch wel behoorlijk nog wat uitdagingen nog te gaan heeft.
Ja, want ik heb ook gehoord dat de zorgpremie ook omhoog gaat. Dus ook door al dat COVID-19 gedoe. Dat de zorgkosten gewoon omhoog gaan. En dus dat je gewoon meer moet betalen aan premie en zorg. Dus dat klinkt niet zo echt heel rooskleurig. Maar we gaan het zien. We gaan het meemaken.
Ja. Ja,
dus,
we gaan het meemaken, ja. Ja.
Inderdaad. Nou ja, goed, we hopen in elk geval op het beste. Nou, we komen een beetje tot het eind van dit gesprek. Alida, wil je tot slot nog iets zeggen tegen de luisteraars?
Ja, dat ik ook nog een ander project heb. Eigenlijk nog drie andere projecten. En één is zomerondernemer. Dat is een project voor jongeren van 15 tot 25 jaar die een eigen bedrijf willen opstarten. Dat doe ik er dus naast mijn bedrijf. En dat is puur uit belangstelling dat ik daarmee in aanraking ben gekomen. Onze oudste dochter die heeft een aantal jaar geleden meegedaan. En ik was gewoon een nieuwsgierige ouder die bleef hangen. En vervolgens ging ik niet meer weg. En uiteindelijk werd mij gevraagd van, joh, wil je het project overnemen? Nou, ik ben daar nu coördinator van. Zomerondernemer Rotterdam. En die bestaat al 5 jaar. En ik ben nu bijna 3 jaar coördinator van Rotterdam. En vorig jaar heb ik zomerondernemer Drechtsteden opgestart. Dus hetzelfde concept ook heb ik naar de Drechtsteden gebracht. Dus echt regio Dordrecht en alle gemeentes daaromheen. Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, noem het maar op. Dat is een succesvol project. Vorig jaar hebben in Rotterdam 30 jongeren eraan meegedaan. En in de Drechtsteden 24. En de jongeren die worden dus in de zomervakantie begeleid om een eigen bedrijf op te starten. En ze krijgen dus workshops van ervaren ondernemers. Ze krijgen dus echt van alles nog. Wat ze zakenvrienden noemen we ze. Die kunnen de jongeren dan... jongeren kunnen vragen stellen aan zakenvrienden.
Ja.
En dan koppelen ze dan. Dat is echt een heel mooi project. En vorig jaar heb ik ook het project Sportondernemen opgezet. En dat project is voor sporters die een eigen bedrijf willen opstarten. Zomerondernemen is voor 15 tot 25-jarigen. En sportondernemen is eigenlijk vanaf 18 jaar en ouder. De oudste was afgelopen jaar 54 jaar. En met sportondernemen hebben we ook, zijn we naar ABN AMRO tennissoernooi geweest. Is de prijsuitreiking ook daar geweest. Dus dat zijn echt hele leuke projecten in Rotterdam en omgeving. Hè, ook in de Drechtsteden waar mensen me weten te vinden.
Ja.
En dat is die link met ondernemerschap, dat ook op mijn pad komt. En eigenlijk wordt dat wordt iets te groot. Ik heb het eigenlijk iets te druk om dit nog bij te doen. omdat het zo leuk is en omdat het een heel mooi netwerk biedt, blijf ik dat maar doen en verder uitbouwen. Dus
Super
en dan mooi. Nog een heleboel andere nevenactiviteiten. Maar goed, dat is heel veel om,
Heel veel. Karrevracht aan activiteiten. Heel mooi, Alida. En stel voor dat mensen wat meer willen weten over CyrusCare. Hoe kunnen ze jou bereiken?
Ja, ze kunnen mij volgen. Ik volg altijd terug. Dus ik kan via Instagram. Ze kunnen een uitnodiging sturen via LinkedIn. Mm-hmm. Ik heb een pagina op Facebook voor CyrusCare. En als ze mij persoonlijk willen volgen op LinkedIn, is het gewoon Alida Vreden Cyrus. Mensen kunnen ook gewoon een mailtje sturen. Dus ja, verschillende manieren. Dus ik ben wel, als je me googelt, dan vind je me echt snel. Heel snel vind je me dan, als je me googelt.
Helemaal niet te missen.
Dat betekent dat ik goed actief ben.
Heel goed. Supergoed. Alida, ik wil je danken voor jouw tijd en voor het gesprek. Ik heb er heel veel van opgestoken en ik wens je heel veel succes.
Ja, dankjewel. Jij ontzettend bedankt.
Dankjewel.